still not here.
Not yet.
Tell us about Tyler.
I thought maybe he'd be here.
Tell you about Tyler.
All right. Well, in my neighborhood, there were all so many kids. My mom let me know one of them called us Tyler Bastard.
Yeah.
actually been there. So, I'm... and I'm getting hungry. So this is our last song. It's like dessert, you could say. What kind of dessert are we talking about?
Well... yeah, I have a partner who's vegan, so...
Yikes.
I was like...
just kidding, it's totally just good. Kidding. Thank you. Thank
you. I thought you were...
No. Yeah, just the other day, I was like, I'm gonna bake. I'm gonna bake a vegan chocolate cake. You all. Thanks so much for coming. Thank you for coming and listening.
Thank you.
Bedanks.
We don't have any more. It's all out.
Next time.
Do you guys want a Tyler song?
The last one.
Yeah.
The last one.
What? Hey, we don't have any.
Another Tyler song.
Third Tyler's the charm.
I don't think it was so good.
Cake. Ha 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 ha.
What about the bump and grind and tire?
Again?
Yeah.
Play it again. Yeah.
Okay. Or not?
I think we should leave it.
I would leave it.
We're gonna leave it.
Yeah.
Thanks so much.
All right.
Oh, okay.
Ja, het is, hoe is het gegaan?
Oh, dank u!
Was het goed?
Het was goed, het was echt leuk, ja.
Het was erg mooi.
Ja, het was leuk, dankjewel.
Ja, ik wil
nog
even vertellen.
Nog wat trivia of bandinfo?
Trivia of bandinfo, ja, wij zijn 4 mensen.
Ja.
Allemaal gewoon in Amsterdam.
Ja, we wonen in Amsterdam.
Als buitenlanders.
Als buitenlanders.
Ja. Een soort van buitenlanders, een soort van nieuwe Nederlanders.
Ja,
en oude Nederlanders.
En oude Nederlanders. Ja.
That's the eerste keer ik heb dat.
Dude, why don't we play buitenlander? Can we play buitenlander?
Yeah,
I think we're good. I think it's good. This is what we want. It's like they're hungry.
No.
Wordt niet, hè? Was leuk.
Dank u, dank je wel.
Dirk, even voor wat goed aan je. Wat vond je van de band?
Pardon?
Wat vond je van de band?
Fantastisch. Heel professioneel. In de sound. Ik was echt zeer verbaasd. Maar het is ook misschien wat een Amerikaan daarin zingt. Maar het klonk fantastisch. Als een kast. Als een huis. Heel mooi. Ja. Ja.
Je hebt een hele goede artikel geschreven afgelopen zomer over de toestand in Griekenland. Maar wat is jouw passie voor Griekenland? Je interesse?
Ik ben er ooit 13 jaar lang correspondent geweest.
Okay.
En ik ben getrouwd geweest met een Griek. En ik heb 2 half Griekse kinderen. Ik heb nog steeds een huis in Griekenland. En ik ben in 1995 teruggekomen naar Nederland. Mm. Maar sinds het uitbreken van de crisis, dus vanaf 2009, word ik voortdurend weer gevraagd. En ik ben nog steeds de enige Nederlandse journalist die vloeiend Grieks spreekt. Dat helpt.
Dan weet je ook waarom de opvang in Griekenland zo slecht is.
Ja, de gruwelijke opvang, de horroropvang in Griekenland is zo slecht. Omdat in de eerste plaats de Grieken zelf op dit moment een crisis doormaken. Die door mensen die er echt wat van af weten al betiteld is als vele malen erger dan tijdens de Tweede Wereldoorlog. 1 op de 3 Grieken leeft nu onder de armoedegrens. En dat dreigt heel snel naar 2 op de 3 Grieken te gaan. 45% van alle bejaarden in Griekenland moeten op dit moment rondkomen van €300 per maand. Er zijn gewoon Grieken die zelf van de honger bijna omkomen. Griekse kinderen die flauwvallen van de honger op school en er worden voedselbonnen uitgedeeld. De Nederlanders begrijpen dat niet. 75% van de Nederlanders heeft nog steeds niet begrepen dat die 380 miljard... die naar Griekenland is gegaan, helemaal niet naar Griekenland is gegaan, maar naar onze eigen Noord-Europese banken. Slechts 3% van dat geld is in Griekenland terechtgekomen. En alles wat Brussel heeft beloofd en het IMF ook, is niet uitgekomen. De werkloosheid is niet afgenomen, maar geëxplodeerd. 66% van de jongeren zijn werkloos. Dus een enorme brain drain uit Griekenland. Alles dat gestudeerd heeft, trekt weg. De concurrentiepositie van Griekenland is niet verbeterd op de internationale markt. Nou ja, allemaal dingen die de Grieken zijn verteld. Van nou, jullie moeten bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Want dan gebeuren er goede dingen. Dat is allemaal niet uitgekomen. Dus het is vrij verschrikkelijk wat daar gebeurt. En daarbovenop heb je de vluchtelingencrisis. Want Griekenland heeft toevallig EU-grenzen. Kan Griekenland niks aan doen. Maar daar komen ze, de EU, binnen. In 2015 zijn meer dan 800.000 vluchtelingen via de Griekse eilanden en dan vooral via Lesbos, hè, meer dan 700.000 mensen Schengen binnengekomen. En er was een soort systeem dat doorstroomde met ferryboten van die eilanden naar Athene, dan van Athene met bussen of te voet naar Idomeni, de grensovergang bij Macedonië. En in februari hebben die Macedoniërs gewoon de grens dichtgegooid. Dat is geen overleg geweest. Dus ja, toen stranden die vluchtelingen. Er zitten er nu meer dan 67.000 overal in Griekenland verspreid, in non-kampen, vast. En die mensen was gezegd, nou dat is voor 2 maanden en dan stromen jullie door naar het noorden. Hè. Je hebt relocation en family unification. Want nou ja, er zijn allemaal gruwelijke dingen gebeurd. Stel je voor, een hoogzwangere vrouw met man en kinderen, ja, die moest achterblijven om te bevallen. En dan liepen man en kinderen al door en die zijn nu in Hamburg of Frankfurt of god weet waar. Maar die vrouw met baby is achtergebleven in Griekenland. En het was de bedoeling dat hij herenigd zou worden met haar familie. Nou, we zijn nu 8 maanden verder en er is nog steeds niks gebeurd.
Nou, is het nou zo dat Macedonië eigenlijk de oorzaak is van de ellende van nu?
Nou ja, het is totaal zonder overleg en zonder beleid gegaan. Macedonië heeft gewoon de grenzen dicht gegooid. Met natuurlijk de steun van die voormalige Oostbloklanden. Want je weet, vooral Bulgarije, Hongarije, Macedonië en ook Servië, die willen niets van die vluchtelingen weten. Er is ook een enorme strijd binnen de EU. Want Brussel vindt dat vluchtelingen verdeeld moeten worden. Maar omdat die voormalige Oostbloklanden dwars liggen, schiet het bij de andere landen ook niet op. En nu ligt alles stil.
Ja, want Brussel zou toch zeggen, dan nemen we een boot naar Italië of zo, vanuit Athene, noem maar wat.
Ja, maar er is dus ook die Erdogan-deal geweest, hè? Dus de deal met Turkije, waar Timmermans zo trots op is, waarvan Timmermans zegt dat hij werkt. Nou, die werkt helemaal niet. Niet in de zin van iedere vluchteling die nu aankomt in Griekenland, die wordt teruggestuurd naar Turkije en dan neemt Nederland en andere Europese landen ook, nemen dan een vluchteling, niet diezelfde vluchteling, maar een vluchteling uit Griekenland over. Daar is helemaal niets van terecht gekomen.
Nee, hoeveel zijn er nou eigenlijk teruggestuurd, weet je dat?
Ik geloof dat het er 436 zijn.
Ja, van de 60.000.
Van de 67.000. Ja. Dus waar hebben we het over? En dat niet alleen. In september 2015 hebben de EU-lidstaten gezegd, we nemen 160.000 vluchtelingen op. En ik geloof dat er van dat getal nog maar 800 of zoiets zijn opgenomen. Het is echt onvoorstelbaar. Die getallen, die kloppen helemaal niet. En dan heb ik het natuurlijk niet over het gros dat voordat de Griekse grenzen dichtgingen al in Schengengebied en onder andere vooral heel veel in Duitsland terecht zijn gekomen. Een ander effect van die beschamende Turkije-deal is dat die vluchtelingen weten dat als je nu in Griekenland aankomt, dat je dan in de boeien wordt geslagen. En als het op Lesbos is, naar dat verschrikkelijke detentiekamp nu Moria wordt gebracht, dat net is afgebrand door woedende kampbewoners, omdat er een gasfles is ontploft, waardoor een oma en haar kleinzoontje levend zijn verbrand.
En omdat ze gefrustreerd zijn dat het zo lang duurt allemaal.
Ja, maar die woede-eruptie was wel omdat er 2 mensen levend waren.
Ja, natuurlijk, uiteraard.
En die frustratie van die mensen die daar dus, en niet alleen in Moria, maar in allerlei kampen. Er zijn ook 16 kampen rondom Thessaloniki. Dat kan je geen kampen noemen, die heb ik bekeken. Dat zijn leegstaande fabrieken, oude leerlooierijen, oude loodsen. Weet je hoe giftig oude leerlooierijen zijn? Die zijn in der tijd niet voor niks in Griekenland gesloten. Want allemaal asbest, plafond, dus die mensen slapen onder en op asbest. Heel veel chemische, toxische stoffen op de vloer. Toxisch ijzer in het water. Er wordt geen vuilnis opgehaald. Ik ben op die locaties geweest, je weet echt niet wat je ziet. En daar zitten mensen waar plaats is voor 750 met 1250 of 1500 of 2000 bij elkaar. Rondom Piraeus zijn kampen waar slechts plaats is voor 1200 mensen. Daar zitten 3000 mensen. Maar je hoeft toch geen socioloog of psycholoog of professor in wat dan ook te zijn om te bedenken dat als je zo met mensen omgaat en mensen in zulke onwaardige omstandigheden bovenop elkaar zet, dat dat op een gegeven moment gaat exploderen. Dat is toch logisch?
Je schrijft op een gegeven moment dat je de burgemeester van Thessaloniki hebt ontmoet. En die man die wil allemaal dingen doen, schooltjes neerzetten en vuilnis opruimen. En dat mag dan niet van Athene. Wat is dat toch?
Nou, het grootst bewaarde geheim in Griekenland is, en dit is een heel ernstige zaak, want de Griekse autoriteiten ontkennen officieel in mails tegen mij wat ik wel heb uitgevonden. Ik heb namelijk uitgevonden dat die Griekse minister van Migratiebeleid, Mousalas, helemaal niks te vertellen heeft. Die gaat eigenlijk helemaal niet over de vluchtelingen. Degene die werkelijk over de vluchtelingen gaat, is de minister van Defensie in Griekenland, meneer Kamenos. Nu is Kamenos de leider van dat ene kleine ultra-rechtse partijtje, bijna Gouden Dageraad, waar de radicaal-linkse regering van Syriza en Tsipras een onheilige alliantie mee heeft. En die Kamenos houdt die hele regering op de wip. En die Kamenos heeft gezegd, ik wil de vluchtelingen. En Tsipras kon niet anders doen dan hem, zeg maar, die vluchtelingen geven. Anders zou Kamenos aftreden en dan zou de regering vallen. En die Kamenos, ik kan dit niet bewijzen. Als ik het officieel voorleg aan het press office van de Griekse premier, dan wordt het ontkend. In de eerste plaats dat hij erover gaat en in de tweede plaats dat hij een plan zou hebben. Dus dit is mijn persoonlijke conclusie na echt wel gedegen journalistiek research. Die Kamenos die wil absoluut niet dat die vluchtelingen in bebouwde kom worden opgevangen. Dus hij heeft bedacht dat die vluchtelingen een ver afgelegen oude fabriekshallen en opslagplaatsen en naast snelwegen en voor autokerkhoven, en je wil het allemaal niet weten, maar echt, die kampen die liggen allemaal 15 tot 20 tot 30 kilometer van een stadje of van een stad. Er is heel vaak geen ontvangst. He, dat je moet dan een lokale weldoener hebben die daar voor €1000 een wifi-zendertje neerzet. En die kampen die worden bewaakt door het leger. Ja. En het geld dat de EU aan Athene geeft voor opvangen van de vluchtelingen, want dat gebeurt natuurlijk wel, dat is 252 miljoen in totaal. Daarvan gaat slechts 52 miljoen echt naar Athene, want de EU heeft geen vertrouwen in de Griekse regering dat dat geld goed besteed wordt. Dus die andere miljoenen die worden aan grote aid organizations gegeven, zoals de UNHCR en de Cordate en noem ze maar op, Médecins Sans Frontières, waardoor ook niemand overzicht heeft. Want ieder doet zijn eigen ding. En van die 50 miljoen die Athene krijgt, die gaan dus naar de minister van Defensie. En die zorgt dan voor, je hebt ze gezien op die foto's bij mijn artikelen, ja, gescheurde, afgedankte Griekse legertenten. Ja. Die in loodsen staan waar vroeger wc-papier werd opgeslagen of medicijnen of god weet wat. Ja. Het eten dat wordt uitgedeeld, dit is heel erg belangrijk, wordt uitgedeeld door de cateraar van het Griekse leger. Dat zijn afschuwelijke, vitaminearme maaltijden in plastic verpakt met alleen maar koolhydraten. Nou, iedereen weet, als je weken, maanden achter elkaar alleen maar koolhydraten eet, dan gaat er echt iets mis met je lijf. En dat is voor €6 per persoon. Je ziet dat overal in Griekenland, op Lesbos, maar ook bij de grens in Idomeni, bij Macedonië, toen daar al die vluchtelingen stranden, voordat ze begin april gedeporteerd zijn naar die vreselijke locaties rondom Thessaloniki, want nu is de grens leeg, dat daar NGO's op stonden die gingen koken. Prachtig, vitaminerijk voedsel dat er nog leuk uitzag ook, met groenten en vruchten en noem maar op. En voor veel minder geld. He, die bereiden maaltijden voor die 2,40 kosten of 3,60. En het is zo dat die cateraar dat natuurlijk niet zag zitten. Dus die heeft geklaagd bij Kamenos. En die Kamenos en die heeft een decreet uitgevoerd dat er geen voedsel meer van NGO's de kampen binnen mag. Want stel je voor dat Brussel dat geld niet meer geeft aan het leger en dus aan de cateraar van het leger. Het is niet alleen, er bestaat ook zoiets als vluchtelingen big business, hè? En dat het geld gewoon bij de verkeerde mensen terechtkomt. Ik heb met eigen ogen gezien dat goed gezond eten door geweldige vrijwilligers, echt geweldige vrijwilligers, clandestien door een gat aan de achterkant van zo'n kamp, Facilica bij Thessaloniki, aan de kampbewoners werd gegeven. 1500 Tupperware bakjes met goed eten. Stiekem dat de bewakers aan de voorkant het niet zouden zien.
Hey, maar dan even terug op mijn vraag. Die burgemeester in Thessaloniki die zegt, ik wil vuilnis opruimen en dat mag niet.
Ja, dat is dus ook zoiets.
Dat snap ik dus niet.
Die burgemeester die ging daar niet over.
Het is zijn gemeente.
Nee, want dat zeg ik net. Nee, de vluchtelingen vallen onder de minister van Defensie. Ja. Terwijl Griekenland doet alsof de vluchtelingen vallen onder de minister van Migratiebeleid. En die minister van Defensie die wil dat al die vluchtelingen worden opgevangen buiten de bebouwde kom. Dus die worden neergezet in niemands landjes waar burgemeesters eigenlijk niet over gaan. De burgemeester van Thessaloniki heeft de gang van zaken in een paar van die vreselijke kampen dicht bij Thessaloniki niet aan kunnen zien. Want er werd bijvoorbeeld geen vuilnis opgehaald. En die heeft gezegd, ik stuur mijn vuilnisbank mannen om daar vuilnis op te halen. En die werd dan op het matje geroepen door Kamenos. Ja. Waar bemoei je je mee? Je komt letterlijk op mijn territorium. En er zijn burgemeesters in Athene die zeggen, ja, die vluchtelingen die moeten we absorberen. Die kan je daar niet in het middle of nowhere neerzetten. Die worden heel erg tegengewerkt. Hè. Diezelfde burgemeester van Thessaloniki die zegt ook, er zou een wet moeten komen in Griekenland die iedere gemeente verantwoordelijk maakt voor het vluchtelingenopvang. En er zou een verdeelsleutel gemaakt moeten worden op dat, hè, die 67.000 vluchtelingen die voorlopig nog niet weg zijn uit Griekenland, verdeeld worden over heel Griekenland. En daar zijn rekenmethodes voor. Hè. Je weet hoe demografisch en sociaal gezien een aantal inwoners, een aantal nieuwkomers kunnen absorberen. En dat moet je heel slim doen. Dat is te doen, maar dat gebeurt niet. Mm. Daar staat tegenover dat er ook heel veel burgemeesters zijn in Griekenland die niets van de vluchtelingen willen weten. En er zijn fantastische initiatieven van vrijwilligers overal in Griekenland. Ik noem het voorbeeld van een klein dorpje tussen Thessaloniki en de grens. Goumenissa. En ja, daar waren allemaal Grieken die in de tijd dat het zo erg was aan de grens met hun auto naar de grens gereden om daar mensen te helpen, kleren uit te delen, dekens uit te delen, ingrediënten voor eten uit te delen aan de NGO's die daar kookten. En zoals dat dan gaat, ja, in zo'n mensenmassa als vrijwilliger, dan valt altijd iemand of ietsje op. En er waren mensen die hadden gewoon hun hart verpand aan een Syrische familie of een Afghaanse vrouw met twee kinderen terwijl er die achter was gebleven, terwijl mannen en drie andere kinderen al waren doorgelopen. En ik heb voorbeelden gezien van onder andere in de Roemenische, dus Griekse burgers, die hebben rondgekeken in hun eigen dorp en die zagen twee lege huizen staan. En die zijn gaan uitzoeken van wie zijn die huizen. Nou, die bleken toe te behoren aan iemand die in Athene woont en die niet meer naar die huizen omkeek. Die hebben ze gebeld. Ze hebben gevraagd, nou, je doet toch niks met die huizen. Mogen wij die opknappen en mogen we daar mensen in neerzetten? En dan verzamelen we geld in en dan betalen wij de elektriciteit en het water en het gas. En in dit geval zei die Atheense eigenaar, oké, doe maar. Dus dat hele dorp is gaan schilderen en ramen inzetten en opknappen. En nu wonen vier Syrische gezinnen in die twee huizen. En de kinderen gaan gewoon naar school. En dat gaat fantastisch. Niet zonder horten en stoten. Want er waren natuurlijk hysterische ouders die zeiden, die kinderen komen bij onze school niet in, want die hebben vieze ziektes en zijn niet ingeënt. Toen zijn ze gaan bedelen bij UNHCR. Is er een inentingsprogrammaatje gekomen. Hebben die Griekse ouders gezien dat al die kinderen werden ingeënt. Dus ze verloren hun argument. En langzaam gaat dat steeds beter. Ja, dat is hoe het ook kan. En dat is dus ideaal. En tegenover dat ideale en goed werkende voorbeeld staat de horror van de massakampen op Lesbos en rondom Thessaloniki.
Wat ik me afvraag, je bent ook naar Turkije geweest. Aan de overkant, zeg maar. Ziet het daar ook zo uit? Want er zitten heel veel mensen. Maar vluchtelingen dan?
Turkije, de cijfers zijn niet helemaal bekend, want niet alles is geregistreerd. Maar volgens de officiële cijfers zou Turkije op dit moment onderdak bieden aan 3 miljoen vluchtelingen. Die zitten in kampen, die heb ik niet gezien, want daar komt geen journalist bij. Toen ik was daar trouwens de dag na de coup. Ik was op de boot gestapt, zeg maar, van Athene naar Lesbos. Ja. En dan moet je nog van Lesbos naar Turkije. Maar ik kwam op Lesbos aan en het Turkije zoals we het kenden was niet meer. Mm-hmm. Dus dan moet je nog ook wel even nadenken, ga ik nu of ga ik niet? Want ik moest toen achter de smokkelaars aan. En dat was toch wel, dat was al gevaarlijk. En om dat nou te doen in een situatie van een opkomende dictatuur, was toch wel een overweging. Ik heb toen begrepen dat ook in Turkije je als buitenlandse vrijwilliger in zo'n kamp totaal niet aan de bak komt. Je moet echt een mannetje van Erdogan zijn. En er werken alleen maar Turken in die vluchtelingenkampen. En niemand weet hoe dat daar gaat. Niemand. Maar ik ben wel naar Izmir en naar Bodrum gegaan. Dat zijn twee grote kustplaatsen. En daar zijn gewoon honderdduizenden vluchtelingen gestrand. Die zitten in kraakpanden, in vervallen huizen. Het is niet meer zo zichtbaar als in 2015. Toen ze gewoon in alle parken, in alle straten. Ik heb daar rondgelopen met Turken en Syrische vertalers. En die zeiden de hele tijd tegen me, je moet even je ogen dicht doen. Dan zie je dit plein en dan moet je voorstellen, je kon er niet eens lopen. Dat is niet meer zo. Dus ze zijn geabsorbeerd, opgezogen door die steden. En die wonen in allerlei verlaten gebouwen. Maar ze zijn er wel.
Oké. Okay. En die mensensmokkelaars, hoe werkt dat nou? Die lopen daar gewoon mannen over straat van, wil jij een boot?
Kijk, vroeger, in 2015, toen al die mensen er gewoon met drommen, er zat gewoon een miljoen in Izmir en een miljoen in Bodrum. En dat zat op pleinen en in parken. En toen was het heel makkelijk voor Turken om daar rond te lopen en te zeggen, wil je een boot? Ja, dat is toen een miljardenbusiness geworden. Hè. Daar trok de Turkse maffia in, de Bulgaarse maffia en de Italiaanse maffia. In aanloop naar de Turkije-deal was het niet meer zo handig om als Turk daar zelf rond te lopen. Bovendien, die pleinen en die parken die raakten leeg. Dus het viel ook veel meer op. Wat er nu gebeurt is nog veel perverser. Die gestrande vluchtelingen, die komen niet aan de bak. Dus die worden benaderd door, helemaal in het geheim, door de Turkse onderknuppeltjes. Want de echte maffiabazen die zitten allemaal in Istanbul. Hè? Je moet niet denken dat die daar langs de kust zitten. En er wordt hen gevraagd, wil jij ronselen? En ja, de politie kan dat niet controleren. Want als een Syriër met een Syriër praat, afgezien van het feit dat die Turkse politie geen enkele andere taal behalve Turks spreekt. Dan kan je moeilijk zeggen, jij bent dus een mensensmokkelaar. Vroeger toen die Turken met die vluchtelingen spraken, was het van, hey, waarom praat jij met die mensen? Ja. Maar nu laten ze dus de gestrande vluchtelingen zelf opknappen.
Okay.
En dan krijgen ze een telefoontje na die eerste ontmoeting. Ze zien die man die hem benaderd heeft nooit meer. Mm-hmm. En zij zoeken mensen om zo'n boot vol te krijgen. Mm-hmm. En iedereen krijgt betaald. Dus de Turk die de Syrische gestrande vluchteling ronselt. De Syrische vluchteling die een team heeft, ook weer van gestrande vluchtelingen. Hè, die dus verstopt zitten in die vrachtwagen en in het donker op die plek waar dan de bootjes uit worden geladen. Het zijn er nooit meer dan twee, want die boten zijn vrij groot. Ja. En die moeten daar opgepompt worden, die motor wordt erin gezet worden. Dan zitten die vluchtelingen, die zitten allemaal met zwemvestjes op, gehurkt tussen de bosjes. En die moeten dan inspringen en worden ze weggeduwd en that's it. En dan verdwijnt die vrachtwagen met dat 10 mensen weer even snel als het gekomen is. Dus die vrachtwagenchauffeur die wordt betaald, dat team wordt betaald. Ze worden van Izmir, Bodrum, dat zijn de grote steden, naar kleine stadjes gebracht die dichter bij de vertrekplek staan. En dan moeten ze 2 dagen in een hotel zitten. Dus de hoteleigenaar krijgt betaald. Dan worden ze 's nachts met taxi, stiekem in het donker, zonder koplampen, naar zo'n vertrekpunt aan het water gebracht. De taxichauffeur krijgt betaald. Het is zo'n hele keten van mensen die betaald wordt in die smokkelhandel.
Als ze dan aankomen op Lesbos, dat ze dan moeten bellen. En dan wordt het geld uitgekeerd aan iedereen die in de keten zit.
Nee. Ja, nee. Het zit anders. Die vluchtelingen die zijn wel zo slim dat ze zeggen, ja, maar als we worden teruggestuurd of we worden opgepakt. Zelfs als we sterven, hè, waarom zouden we jou dan betalen? Hè, dat was in 2015 op het hoogtepunt. Kostte het zo'n $1500 per persoon om die overtocht te kunnen maken. Omdat het nu allemaal door die Turkije-deal zo is afgenomen, de vraag, is de prijs ook gedaald. Je kan tegenwoordig voor $400 oversteken. En dat gaat zo. De gestrande Syriër die dus de vluchtelingen ronselt om in zo'n bootje plaats te nemen, die krijgt niet, voordat de mensen vertrekken, 60 keer toen $1500, nu $400. Nee, die gaat mee met een vertegenwoordiger van die groep die al dat geld heeft verzameld. En dan zitten ze in een winkeltje. Er zijn allemaal winkeltjes in Izmir en Bodrum die dat doen. En dan krijgt de eigenaar van het winkeltje dat geld in beheer. En daar is de Syrische ronselaar dan getuige van. En die drie mannen die schudden de hand en dat is dan, dat is hier in beheer. En het is niet zo dat die vluchteling een telefoontje krijgt. Nee, iemand moet een telefoontje hebben, want ze krijgen echt geen telefoontje cadeau. Die Syrische ronselaar is de enige die een telefoon krijgt. Maar vluchtelingen die moeten zelf een telefoon hebben. Maar er is altijd wel een vluchteling die een telefoon heeft.
Ja, natuurlijk.
En dan gaat het bootje de zee op. En dan moet die Syrische gestrande vluchteling in Izmir of Bodrum bij die winkeleigenaar zitten wachten. En je kan dus zien met dat pingen via de smartphones hoe het dat bootje dan vergaat. En als het bootje is aangekomen, bijvoorbeeld op Lesbos, dan moet iemand die zo'n smartphone heeft naar het nummer bellen van die Syrische ronselaar om te zeggen, we zijn aangekomen, zoveel hebben het er overleefd, dus je mag zoveel uitbetaald krijgen. En de rest van het geld, dat moet je storten op een rekening, want dat krijgt de familie van de overlevende. En natuurlijk krijgt de winkeleigenaar die dit werkje doet ook weer een commissie, maar zo gaat het.
Dus als je niet aankomt, bijvoorbeeld omdat je wordt teruggestuurd?
Ja, als jij wordt teruggestuurd, je komt terug in Turkije, dan krijg je je geld terug.
Dat wel?
Ja. En ze hebben allemaal iets geregeld dat als je doodgaat, dat dan het gros van het geld aan een familielid of op een bankrekening of wat. Alleen die winkeleigenaar die houdt wel een commissie. Ja. Dus dat is dan minder dan je hebt ingelegd. Ja. Zo is het geregeld. En ik verbaasde me zo in het begin in de Nederlandse media dat allerlei mensen zeiden, nou zeg, het zijn heel rijke vluchtelingen hoor, want ze hebben allemaal een telefoontje. Zonder telefoontje kan je niet vluchten. Dit gaat allemaal via die telefoontjes. Het is de enige manier om te vluchten, die oversteek te maken. En het enige om contact te houden met achtergebleven familie.
Waarom zijn de Nederlandse media zo terughoudend? Het interesseert heel veel Nederlanders wat daar gebeurt. Hè? Toch wel, lijkt me.
Ik heb in Griekenland ontzettend veel buitenlandse vrijwilligers gezien. In de eerste plaats zijn de Griekse vrijwilligers absolute helden. Want ondanks die economische crisis delen die mensen het niets dat ze hebben met de vluchtelingen. Echt waar. En wat de mensen op Lesbos en andere eilanden en in de buurt van Thessaloniki en langs die grens, de Grieken, wat die allemaal wel niet hebben gedaan, nou echt hulde. Hulde, hulde. Daar kunnen wij in Nederland nog een puntje aan zuigen. Naast die Griekse vrijwilligers heb ik gezien, is er echt op dit moment in Griekenland een leger aan buitenlandse vrijwilligers. Zonder die vrijwilligers zou het... Het is al de hel van Dante voor vluchtelingen in Griekenland, maar ik moet er niet aan denken wat het zou zijn zonder die vrijwilligers. Dan zou het echt... Je kan bijna niet voorstellen dat het nog erger kan dan het nu is, maar ik denk dat dat wel kan, namelijk als die vrijwilligers dan niet zouden zijn. Het is ongelooflijk. En naast het Empire of the Evil, dat nu lijkt te winnen in de wereld, heb ik ook wel de geboorte gezien van een soort van Empire of the Good. Ik heb ook mijn serie artikelen voor De Groene heel erg vanuit de invalshoek van de vrijwilligers geschreven. Omdat ik dacht, ja, we hebben al zoveel verhalen van die vluchtelingen gehoord en die gaan allemaal over horror en dood en verlies en terreur en angst en trauma en ellende. En dat komt kennelijk niet aan meer bij zeker niet het Nederlandse lezerspubliek. Laat ik het nou het verhaal vertellen naar kijken door de ogen van de vrijwilligers. Want die vrijwilligers staan dichter bij Nederlanders. En ik heb ook gemerkt dat mijn artikelen, ik denk, daardoor heel erg goed gelezen zijn. Want Nederlanders kunnen zich wel met vrijwilligers identificeren, zo blijkt, maar niet met die vluchtelingen. En daar zit hem dus de crux. Ik weet het niet. Ik ben verbijsterd door het gebrek aan empathie van de Nederlandse politiek en de Nederlandse media. Ik weet niet of die Nederlandse politiek en die Nederlandse media de Nederlandse burgers zo goed vertegenwoordigen, want ik ken echt heel veel Nederlanders die wel een hart hebben voor de vluchtelingen. Maar je ziet het niet terug in Den Haag en je ziet het ook niet terug in de media. Ik kan me er alleen maar over verbazen en me erover opwinden. Rutte heeft onlangs in de Kamer geroepen dat die doorstromen van vluchtelingen van Griekenland naar Nederland niet gebeurt, omdat de Grieken weer eens een keer hun werk niet doen. Ik zie het hem nog zeggen. Je kan het zo terugvinden in het archief van Beeld en Geluid van het NOS Journaal. Toen is Jesse Klaver persoonlijk gaan kijken. Nederland heeft de opname van 4000 vluchtelingen toegezegd. Daar is nog geen 16% van in Nederland aangekomen. En Jesse Klaver is teruggekomen en die heeft bij Jeroen Pauw gezegd, dat is helemaal niet waar. Wat Rutte zegt klopt niet. Die Grieken doen heel goed hun werk. Het zit vast aan de Nederlandse kant. En hetzelfde geldt voor andere Noord-Europese landen. Dus die doorstroom vindt niet plaats. Niet omdat de Grieken hun werk niet doen, maar omdat in de landen van opname de dingen niet goed geregeld zijn. En ik geef je één voorbeeld. Nederland heeft op dit moment 1 iemand gestuurd naar de ambassade in Athene van de IND. En die ene iemand zou 4000 dossiers moeten behandelen. 1 iemand. Er zijn dus overal in Griekenland juristen en advocaten van de UNHCR en van de OSEAV. Die afkorting. Nou, er is een organisatie van de United Nations die asielprocedures moeten uitvoeren. Allerlei landen, dat heb ik begrepen, die sturen hun minst competente ambtenaren en onderknuppels naar Griekenland. Die mensen die krijgen enorme druk op zich, want die moeten aan target voldoen. En wat ik heb begrepen is dat de meeste dossiers, die worden gewoon afgevinkt. En de meeste asielaanvragers worden niet eens gezien. Dus wat sowieso al geen kans heeft, zijn Afghanen, Pakistani, Bangladeshi enzovoort. De Syriërs die kunnen nog uitgenodigd worden voor een gesprek bij een ambassade in Athene. Dan moeten ze met een bus van waar ze dan ook zijn naar Athene voor dat eerste gesprek. En ik heb nu in september verschillende mensen gesproken die zeiden, ja, mijn eerste gesprek heb ik in juli volgend jaar. En ze zitten er al 8 maanden. Dus het werkt gewoon niet. Dit kan gewoon niet.
Nee, en dan lees je dus dat de Belgische ambtenaren uit Moria zijn weggegaan omdat ze het er niet meer tegen konden. Ja. Dus dan dunt dat ook weer uit.
Ja, iedereen die denkt dat die vluchtelingen in Griekenland een ver van ons bedshow is, heeft het wel zo verkeerd. Heeft het echt zo verkeerd. Kijk, Parijs was vluchtelingenvrij tot 2 maanden terug. Inmiddels is dat horrorkamp de jungle bij Calais schoongeveegd. Ja. Ik was 2 maanden geleden in Parijs. Geen vluchtelingenfamilie op straat te zien. Ik was er net in november weer in het centrum. Overal op stoepen, onder bomen, zitten ze onder zeiltjes, in de regen, in de kou. Chic geklede Parijzenaars stappen er overheen. Wat denken we nou? Denken Nederlanders nou echt dat als er niets anders op zit, die vluchtelingen niet kunnen wandelen naar Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, überhaupt naar Nederland? Ze zijn nu ook in Parijs. En wat men maar niet begrijpt is dat de mensenrechten zijn ooit aangenomen voor alle mensen. Je kunt niet een groep mensen daarbuiten stellen. Zo van, de mensenrechten gelden niet voor hen. Want als je dat doet, dan maak je alle mensen vogelvrij. En nu komt het ons uit om die vluchtelingen op een manier te behandelen die niet overeenkomt met de mensenrechten. Maar als je dat doet, ja, dan komt het in de toekomst een andere groep uit om ons niet te behandelen op grond van mensenrechten. Dus door die mensenrechten los te laten, bijt je in je eigen staart en eet je je eigen rechtsstaat op. En dat is wat er nu aan de hand is. De Grieken worden al niet op grond van de mensenrechten behandeld en de vluchtelingen ook niet. En dat gaat zich als een boemerang tegen ons keren als we daar niet snel iets aan doen.
Vluchtelingen die het Griekse eiland Lesbos per rubberboot bereiken, blijken nadat ze zijn aangeland nog eens 80 kilometer te moeten lopen naar een aanmeldpunt. Om die reden besloten enkele Nederlandse vriendinnen in september 2015 naar Lesbos af te reizen om draagdoeken aan moeders uit te gaan delen. Eenmaal aangekomen blijkt er nauwelijks hulp te zijn.
Kijk even of dat past.
Met hun inmiddels gestarte stichting Because We Carry werken tientallen vrijwilligers uit Nederland in wisselende teams.
Wij kwamen aan in september en we waren eigenlijk gelijk in shock omdat we dachten dat er professionele hulp zou zijn. Ik veel UNICEF, UNHCR, IRC, de grote jongens op de wereld. Ja. Die waren er helemaal niet.
One by one, one by one. No push.
Close?
Ja, close.
We hebben 4 wijken gemaakt, dus elke wijk heeft nu een lijst met huisnummertjes erop.
7.
Hallo.
We zijn heel erg vol aan het inzamelen. Ja. Elk team neemt ongeveer 100 kilo mee.
En wat je hier overal ziet, schoenen is echt een probleem. Weet je, iedereen heeft verkeerde schoenen aan. Zoveel kinderen hebben gewoon te klein, te groot, kapot. En we hebben gelukkig nog in Nederland schoenen staan. We hebben nog best wel veel in Nederland. Maar het transport is gewoon mega duur. En hier kopen is net zo duur.
Een sterke zender, stereoapparatuur, jonge DJ, geweldige prijsfestival, reductie van CO2 met 50%. En Paterpoel heeft nog zo'n 16 of 17 andere dingen. Goede dingen. Paterpoel komt ook bij jou thuis. Dankzij onze postbode komt jouw postorder direct bij ons in. Wow. Een sound voor jouw plekje.
We komen je halen op de kabel en vooral daarbuiten.
Pak je helemaal.
Waar kom je van klaar?
Als wij het niet hebben,
vergeet het dan maar.
Paterpoel steunt en separeert.
Geeft af en neemt u mee.
Blijf luisteren tot uw einde.
We zijn ook milieubewust.
Heel loyaal.
Gratis reizen.
Cultureel eten.
Service met allure.
De Jacobs.
Adelle Bloemendaal.
Reportages buiten Amsterdam.
Lokaal nieuws en nog 36 of 37 andere dingen.
Gratis.
En nog heel veel, veel meer.
Een actuele Patapoe-reportage. In samenwerking met Semtech Produteam Amsterdam Internationaal en Lutjes High Profi Tepel.
Geef geen volk om je groen, blauw, witte vlag, never peace, freeze.
What you saying, Lil Zio? We saying fuck Hello City.
Hello, I'm Steve Rosenberg, the BBC's Russia editor, and this is The Interview from the BBC World Service. The best conversations coming out of the BBC. People shaping our world from all over the world.
Today we are spending trillions on war and peanuts on peace.
Wind power in the United States has been subsidized for 33 years. Isn't that enough? Solar for 25 years. That's enough.
I don't have army. I don't have missile rockets. I have my body. I have my voice.
I love singing, and so my goal was always to do better and better at it.
I was still in an induced coma in hospital when the world was defining me.
For this interview, I met Nigel Casey, the UK's ambassador to the Russian Federation, at the official ambassadorial residence, which is directly opposite the Kremlin, just across the River Moskva. In a wide-ranging conversation, the ambassador describes his life in Moscow over the last 2 years, a period of heightened tension between the UK and Russia following Russia's full-scale invasion of Ukraine in 2022. The number of diplomats in the city has been drastically reduced. And for a British ambassador in Moscow, there are daily challenges to deal with. You're going to hear him say that he's followed wherever he goes in Russia, and how, on occasions, his staff face harassment. He sees a key part of his job diffusing potentially dangerous diplomatic misunderstandings with the Russian government. He tells me there's a gap between the anti-British rhetoric you hear in the state media and the genuine curiosity of ordinary Russians about the UK, and how this job is one of the most challenging and important of his career.
There's never been a greater demand for analysis, information, understanding of Russia, what drives Russian decision-making, what we can expect from this country's leadership. I suspect the demand for our work has probably not been higher since the end of the Soviet Union, another great period of huge uncertainty. So that is a large part of my job and why my employer sends me here. Because there is so little other contact at the political level between business groups, the embassies in our two countries really are the main remaining thread on which our relationship hangs. It would be extremely dangerous if we didn't have at least this limited ability to communicate with each other. So that's, again, a core part of our function. And for me, perhaps the most important in the long term is to send a message to Russians that, you know, we're not walking away from this relationship. We've never wanted to have any kind of rupture, and we want a different relationship in the future.
Welcome to The Interview from the BBC World Service with the UK's ambassador to Russia, Nigel Casey.
It is tough, obviously, working here in current circumstances. But it is a bit of history we're living through here. It feels like, from a professional point of view, one of the most important and consequential jobs I could be doing anywhere. It is a strange kind of privilege, if you like, to find myself here in this job in current circumstances. You know, we are every single day, as you know, accused of increasingly outlandish plans and plots by various bits of the Russian state. It taps into a deep wellspring of Russian sense of rivalry, I would say, with Britain. When you actually talk to Russians, as you do, you find it's a much more complex relationship, and people's attitudes are rarely as black and white as they're portrayed in the official media. I actually very rarely encounter any genuine hostility from ordinary Russians. Even when I introduce myself they've acknowledged who I am, you very quickly get past that. I think Russians are fascinated by the UK, and the reverse is also true, of course. And I think there is a degree of respect in that relationship, and I say mutual admiration and interest, which transcends individual governments and individual difficult periods like this in our history.
I agree. There seems to be a big gap between the sort of anti-British rhetoric that you hear in the state media and what ordinary Russians say about Britain. But, you know, this hostility towards the UK from the authorities, how does that affect your work as British ambassador here?